Simmental, Kinderdijkse Molens.
Welkom bij aflevering 3 van onze podcast Monumentaal. Vandaag bespreken we dus de Kinderdijkse Molens. Ik ben Margot, freelance illustrator uit Antwerpen.
Ik ben Lise en ik woon in Antwerpen en ik ben lector. En ik ga vast zeggen dat de Kinderdijkse Molens in Nederland liggen. Dus we gaan weer...
Een beetje op reis.
Voilà.
En ik ben Floortje. Ik ben kleuterjuf en dichter. Maar ik ben nu niet zo dicht bij mijn vrienden, want ik zit achter een scherm voor corona. Dus daarom ga je het waarschijnlijk wel horen. Ik zit met een lichte grijn in mijn stem.
De Kinderdijkse Molens. Dus zoals gezegd, ze liggen in Nederland. Het zijn... Ik heb me helemaal verdiept in wat molens zijn. Ik dacht, molens met wieken, die worden aangewakkerd door de wind of die worden aangedreven door de wind. Maar er is wel degelijk verschil in molens. Ik vond het heel interessant. Ik heb wat jargon bijgeleerd. Ik ga proberen van dat jargon elke keer uit te leggen. Maar het zijn dus poldermolens. Ze worden ook wel watermolens genoemd, maar dat geeft een beetje spraakverwarring omdat watermolens ook zo'n rat zijn.
Ja.
Beeld u in, zo'n rat ook zo... Ja. Het lijkt een beetje op waar dat een rat in loopt.
Ja, of een hamster.
Of een hamster, inderdaad.
Heel idyllisch, stel ik me dat voor.
Inderdaad, ja. Dus dan zo telkens zo'n uitsteeksel dat dan het water oppikt. Maar een watermolen staat meestal aan een stromende rivier en wordt dan aangedreven door de rivier.
Dus die heeft geen wieken? Of
nee, een watermolen heeft geen wieken, maar een poldermolen heeft wel wieken, maar wordt een watermolen genoemd omdat die het water vervoeren.
Dat is niet voor graan?
Nee.
Ah, oké. Ik dacht van, ze hebben daar toevallig 19 molens bij gezet voor veel eten en dat water wordt ineens weggepompt. Praktisch.
Nee. Daar hebben we het inderdaad helemaal niet over. Inderdaad, even als kantlijn. Nee, sorry, als kanttekening. Wij waren onderwerpen aan het zoeken voor de podcast en we wilden naar het buitenland. Virtueel naar het buitenland. En we kwamen bij de Kinderdijkse Molens, maar geen van ons was er ooit geweest. Geen van ons wist wat het was. Dus ik licht het nu toe aan jullie twee en aan u, luisteraar. Maar het zijn inderdaad geen graanmolens. Ze vervoeren water. Ik zal daar kort even een inleiding toe. Margot gaat dan in op, zoals we in het nieuwe seizoen doen, de persoon die belangrijk is voor het monument. Dus het monument dat geleefd heeft. En dan kom ik terug verder op de Kinderdijkse Molens na de persoon die Margot bespreekt. Dus het zijn poldermolens. En het is wellicht het enige type molen waar geen direct gewin is voor de molenaar. Wat ik daarmee bedoel is dat, zoals dat jij zegt, graanmolens, die molenaars vermalen het graan en dan verkopen die dat graan. Wat de poldermolens doen, is water vervoeren. Die verkopen dat water niet.
Nee, de bedoeling is...
Om de polder droog te leggen. Het gebied ligt onder de zeespiegel, maar het ligt niet aan de zee.
Mm-hmm.
En dus omdat het onder de zeespiegel ligt, stroomt het vaak onder. Ja. En die molens dienen ervoor om dat gebied droog te krijgen. En die molens vervoeren dat water, het zijn er 20, maar er staan er nu nog 19, vervoeren dat water van het lagere gebied naar het hogere gebied, naar de rivier. En het ligt aan twee rivieren die samenkomen. En dat zijn het Lek en Noord. En die vormen de Nieuwe Maas. En de Nieuwe Maas komt uit in de zee. Kinderdijk ligt tussen ongeveer... Ik dacht, ja, welke steden gaan mensen kennen? En Rotterdam gaan mensen kennen. En Dordrecht gaan mensen kennen. En het ligt een klein beetje ten zuidoostelijk van Rotterdam. En dan noordwestelijk van Dordrecht.
Ja.
Daar ligt Kinderdijk. En die 20 molens van Kinderdijk vormen een molengang. En een molengang is iets meer voorkomend. Voornamelijk in Nederland, omdat heel veel van Nederland onder water ligt. En dat is dus een rij molens die het water van de onderboezem, eerste jargon, naar de bovenboezem bemalen.
Ik vind dat wel twee heel mooie woorden.
Mooie woorden, hè?
Ja.
Bemalen of bemalen?
Bemalen. En dat is een getrapte bemaling, omdat het dus van de onderboezem naar de bovenboezem gaat naar de rivier. En het water wordt dan gemalen uit de polder die dat Kinderdijk vormt. In de onderboezem en van de bovenboezem dan naar de rivier.
Dat is ingenieus.
Ja, dat is echt een speciaal systeem, een zeer speciaal systeem. En de bedoeling is dus, ik zei aan het begin van, oké, een watermolen is dus zo'n rat met uitsteeksels dat dan aangevoerd wordt door de rivier. Die molens die hebben zo'n rat, maar dat rat wordt aangevoerd door die windmolen. Dus het ziet er een beetje een typische molen uit zoals dat je vaak in het Nederlandse landschap ziet. hebben redelijk grote wieken. Die voeren dat rad aan. Die scheppen dat water uit de polder van die ene boezem naar die andere boezem. Zodat dat in de rivier kan geraken en dat dat naar de zee kan geraken. Het kan ook terug worden gevoerd. Vandaar dus van het laagpeil naar het hogere peil wordt het gevoerd. Zodat het ook terug kan worden gevoerd, moest er droogte zijn. Als er periodes zijn van hevige droogte, wordt het water teruggevoerd. Maar dat is dus wat er gebeurt bij de Kinderdijkse molens.
Ja.
Maar
ja.
Dus de energie komt van de wind.
Ja.
Dus het ziet er een beetje uit zoals een oude windmolen, niet zoals de windmolens die je nu ziet.
Ja.
En dat heeft dan een rad. En omdat de wind door de wieken gaat en de wieken laat bewegen, beweegt ook het rad en kunnen ze het water laten maken.
Ja, helemaal.
En ook mensen, wat mij vooral verbazen toen ik dat opzocht. Ik dacht, molens, oké, 19e eeuw of 18e eeuw misschien. Nee, nee. Ze zijn echt begonnen in de 10e en de 13e eeuw met dat landschap te veranderen. Dat landschap is, hoe dat wij dat nu kennen, gelijk polders. Dat is compleet artificieel. Dat was echt veenland, moerasland. Gelijk Lise zei, echt toen dat jagers-verzamelaars waren. Dus de mens heeft dat echt veranderd om leefbaar. Om daar gemeenschappen op te kunnen bouwen. Ik zal dat zo misschien zeggen. Ik vond dat echt fascinerend. Dat is echt oud, die manier van met dat water omgaan.
Ja, en ook heel typisch aan Nederland. Omdat, we zeiden het al, Nederland heeft een geschiedenis van waterschappen. Dus waterschappen zijn een soort van instellingen die het water beheersen. Ze zijn op verschillende manieren, onder andere dus die molengang. En zoals Margot zei, er gingen wel mensen naartoe naar dat gebied, naar een veenmoeras. Maar voornamelijk in de zomer, omdat het dan droog lag, om dan te kunnen gaan jagen. Maar er kwamen ook wel de eerste vaste bewoners. En die zitten hun huizen op zandduinen. Dat ken je ook wel in Nederland, die duinen die de zee moeten tegenhouden. Want dat watermoeras was heel vruchtbare grond. Dus er konden mensen gaan leven om hun eten ook te verbouwen. Dus dat trok wel bewoners aan. Dus werden er dijken aangelegd om dat rivierwater buiten te houden, om het toch enigszins droog te houden. Maar er bleef wel grond- en regenwater komen. En dat grond- en regenwater moest via de rivieren naar de zee geraken om het bewoonbaar te kunnen houden. Dus was er een plan nodig om het water buiten te houden. En dat plan is er gekomen door Floris de Vijfde van Holland, een graaf die de opdracht gaf om waterschappen te bouwen. Dus waterschappen, ik zei het eerder, manieren om het water te beheersen.
En Floris de Vijfde, ik ga over die mensen even verder uitweiden, want het is een speciale. Hij is in Nederland denk ik ook redelijk bekend als middeleeuwse graaf. We bevinden ons nu in 1277. Dan heeft hem het bevel gegeven om die waterschappen op te richten. Want ja, zoals Lies zei, dus mensen wonen daar en na een tijdje, ja, dat lukt allemaal wel. Er komen meer mensen. Niet keiveel, is het geen overbevolkt gebied. Voor de duidelijkheid. Even voor de duidelijkheid, maar ja. Dus ze vinden meestal een manier om dat water te beheersen, om het beheersbaar te houden. Maar na een tijdje blijkt dat niet genoeg te zijn of lopen het toch terug onder. En ja, alleen als mens kun je daar niks tegen beginnen. Want ja, dat gaat gewoon niet. Dus je moet eigenlijk als groep samenwerken. En Floris heeft dus het bevel gegeven van berichte waterschappen op. En waterschappen, ja, echt heel definitieachtig gezegd, zijn het vernieuwende organisaties waarin alle inwoners bijdragen om het drooghouden van het land. En dat drooghouden van het land en die inwoners, dat is eigenlijk echt wel, ik vind dat heel knap. Dat is in de middeleeuwen, we associëren het er niet mee. Maar die mens heeft eigenlijk een bevel gegeven dat een stap zet richting wat dat wij nu beschouwen als moderne democratie. Want die waterschappen, dus die organisaties, die werden eigenlijk gekozen door te stemmen. Dus het is ook niet van, en u bent graaf of u bent baron of weet ik veel wie status. Die mensen die daar wonen stemmen voor de organisatie en wie daarin zit en hoe dat werkt. Dus ik weet niet hoe cool. En dan bevinden we ons echt in 1277. Geen verlichting, juist niks. In België hier zitten we in volledig ancien regime. Daar ook nog wel natuurlijk. Hè. Maar ja, ik vond dat echt dus vernieuwende info voor mij. Ik vond het heel tof.
Voor alle duidelijkheid wel meegeven. Die Floris de Vijfde gaf de opdracht om waterschappen te bouwen. Maar, ik val in herhaling, waterschappen zijn niet per se molens. Ze zijn manieren om het water te beheersen. En toen waren er nog geen molens.
Nee, die zijn pas nee, tuurlijk niet. Nee,
dus om u, voor de mensen die beelden denken, denk niet, Floris de Vijfde, knal, daarnaast de molen. Dat was nog een beetje op een andere manier. Bedenk u niet dat er toen al molens waren. Die kwamen een stuk later, pas rond de 17e, 18e eeuw. Maar wat die Floris de Vijfde heeft gerealiseerd, is om een waterschap te installeren. Dat bestond uit weteringen en sloten. Nogmaals, ik heb gezegd dat we jargon gingen aanvoeren en we voeren het aan met hopen. Dus weteringen en sloten, die lijken op elkaar. Ze zijn heel typisch voor veengebieden. Het is ook niet dat iets dat die Floris de Vijfde heeft uitgevonden. Maar die organisatie er rond is wel heel erg van hem. En heeft zijn
Hoe dat de bewoners het regelden, is eigenlijk van hem. En uiteraard, die bewoners hebben zelf die technieken bedacht. Hè. Floris heeft niet gezegd, en hier heb ik de perfecte techniek om dit probleem op te lossen. Die bewoners die er wonen, zijn veel meer gekend met de landschap.
Ja, inderdaad. En wat die hebben gedaan, is weteringen gegraafd. En de bedoeling is dat je een wetering graaft, of weteringen en sloten. Wat nu exact het verschil is, voor Nederlanders is dat misschien belangrijk om te weten, maar het trekt op elkaar. Die worden evenwijdig gegraven, vaak met een weg die daar een beetje hoger ligt, zodat water erin kan lopen. En dan wordt er een beetje verder weer evenwijdig een nieuwe wetering gegraven, zodat het water daarin kan lopen. En dan zo komt het uiteindelijk aan de rivier. En dan loopt dat water telkens van wetering naar wetering of van sloot naar sloot, zodat het water kan weglopen. En zo zijn er 3 waterschappen opgericht. Albasserwaard, Overwaard en Nederwaard. En die zijn nu waterschap Rivierenland. Nu, die 3 waarden zijn benamingen van het gebied en die zijn niet genoemd naar die waterschappen, maar die gebieden waren er al en die waterschappen zijn naar die gebieden genoemd. Ja, dat is ook opnieuw voornamelijk veen en agrarisch gebied. En dat water werd dus van die 3 waarden, Albasserwaard, Overwaard en Nederwaard, afgevoerd naar het laagste punt. En dat laagste punt is Kinderdijk.
En vandaar dus op termijn die molens. Hè. Ja. Laagste punt wil zeggen veel kans tot overstroming. En ik kom even terug dus naar onze Floris. Floris de Vijfde van Holland. Hij is geboren te Leiden op 24 juni 1254 en gestorven te Muidenberg op 27 juni 1296. Hij is dus maar 42 jaar geworden. Wederom, alle middeleeuwers die wij hier tot hiertoe hebben gezien, door omstandigheden, in dit geval niet door ziekte. Ik kom daarop terug. En zijn bijnaam was der Kerelengod. Ruwweg gezegd, god van de kerels of van de gewone man. Dat is een heel populaire figuur onder het volk. En hij was dus graaf van Holland en van Zeeland. En vanaf 1291 liet hij zich ook heer van Friesland noemen. Dat is een beetje... Je moet dat met een korrel zout nemen, want hij heeft daar inderdaad veroveringen ondernomen. Maar hij heeft eigenlijk maar... West-Friesland had hem macht, maar de rest ook echt wel niet. Dus het is ook wel een beetje... Ja, ik wil het echt heel graag, dus ik ga mij gewoon zo noemen. Zo komt het mij wat over. Het is niet helemaal gelukt, maar toch. Hij was de zoon van Willem II van Holland en Elisabeth van Brunswijk. De plek waar hij is geboren, daar staat nu Lokhorstkerk te Leiden. Dus ja, die plek is er nog wel, maar ondertussen, zoals de meeste steden, in lagen bouwen we erop voort. En als hij nog maar 2 jaar oud is, sterft eigenlijk zijn vader, Willem II... En die is gesneuveld bij Hoogwoud. En Hoogwoud is een plaats in Opmeer, in de provincie Noord-Holland. En Opmeer is een West-Friese gemeente. Die is daar ook niet gewoon ter plekke doodgevallen, uiteraard. Die is gestorven in een slag in 1256 tegen de West-Friesen. En hij werd door die West-Friesen ook begraven achter een haardplaat in een boerderij. De graaf van Holland wordt graag begraven achter een haardplaat. En de rest van zijn familie vindt dat ook echt niet doen. Dus dat was zeer tragisch voor Floris. Hij is 2 jaar hè, op dat moment. Maar op latere leeftijd beseft hij het wel degelijk wel. Ja, hij heeft dan daarna diverse pogingen ondernomen als hij ouder was om zijn vader, het stoffelijk overschot, terug te vinden en te begraven in zijn eigen gebied. En dat heeft met veel slag en stoot. In het begin is dat een paar keer mislukt. En uiteindelijk is dat gelukt met een slag in 1282. En Hoogwoud werd daar volledig geplunderd en de bevolking grotendeels uitgemoord door de Hollanders.
Wauw.
Dus wel veel wrijving natuurlijk tussen de Friezen en de Hollanders, heb ik de indruk.
Dus het was ook een onderscheid toen...
De Friezen waren niet hetzelfde als de Hollanders.
Nee, voilà. Nee. Ik weet dat die nu nog altijd wel zich onderscheiden, maar dat was...
Ja, dat is nu nog, hè.
Toen nog effectief, ja.
Ja, ja, toen was dat echt een ander... Ja... werd anders bestuurd. In Friesland hebben ook de vikingen tot de 10e eeuw gezeten. Dus dan zitten we nog niet heel veel later dan nu.
Dat is waar.
Dus dat is ook wel echt... Ja... hij was echt graaf van Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar niet... Ja... Ook niet van hetgeen dat nu Nederlands-Limburg is of zo. Ook helemaal niet. Of Brabant. Nee. Brabant was ook echt... Dat hoorde bij onze streken, bij Antwerpen.
En dat is waar.
Dus dat lag allemaal wel een beetje anders. Dus ja. Holland is ook niet Nederland. gelijk wij dat nu kennen, helemaal niet. Nee. Dat zijn echte provincies Noord- en Zuid-Holland. Zo heb ik het toch begrepen. En omdat hij bij de dood van zijn vader ook zo jong nog was, op die moment is die regering ook geleid door zijn oom, Floris de Voogd. Die namen, we hebben bij het Louvre hebben we het even over middeleeuwse namen gehad. Het is hier weer niet anders. Het is echt heel letterlijk soms wat iemand is. Ja. Toen hadden we William met de witte handen of zoiets dergelijks.
Ja.
Ja, Floris de Voogd is letterlijk de voogd van Floris. Langs de andere kant, je hebt geen internet doen. Kijk, de 21ste eeuw misschien, we zijn misschien heel verwend. Het moet duidelijk zijn voor iedereen. Dus Floris de Voogd, de oom. Die is ook gestorven en dan daarna heeft een tante of heeft ook weer iemand anders dat overgepakt. Maar in 1266 was ze meerderjarig. Niet 18. Nee. Vergeet even uw tegenwoordige tijdse termen daarmee. Meerderjarig is 12 jaar. Hij is 12 jaar en dan wordt hem officieel meerderjarig graaf van Holland. Ongelooflijk. Allee, ongelooflijk. Ik vind dat is heel jong.
Ja. Nu zijn dat ongelooflijk, maar toen...
Maar toen was dat, denk ik... We hebben dat nogal gezien rond de middeleeuwen bij mensen die we zijn tegengekomen van toen. Dat was redelijk de norm.
Ja.
Want ook hij trouwt met Beatrix van Vlaanderen in 1269 en dan is hem 14 jaar. Ik ga je niet zeggen dat dat voor de bevolking normaal is, want ik heb ook al gelezen dat dat een beetje een mythe is, dat iedereen trouwde op zijn 15. Dat blijkt wel een mythe te zijn, maar ik denk misschien onder die adel en met graven en koningen, dat het nogal rap vooruit moest gaan.
Ja, gebieden eenvormig, maar ja, dat is...
Dus hij is getrouwd met Beatrix van Vlaanderen en dat was de dochter van de graaf van Vlaanderen, Gwijde van Dampierre. Gwijde, maar echt G-W-I-J-D-E, van Dampierre. Gelijk Pierre van achter. En ook ja, die alliantie, je ziet ook direct, Vlaanderen ligt eigenlijk naast Zeeland op dat moment. En dan spreek ik over West- en Oost-Vlaanderen, niet over Antwerpen, niet over Limburg. Op dit moment is dat echt hetgeen dat wij als West- en Oost-Vlaanderen kennen. Ja, dat ligt naast zijn grondgebied. Dus die alliantie is natuurlijk niet, niet ondenkbaar. Ja, dat is redelijk logisch dat dat gebeurt. En de Floris heeft tijdens zijn leven zeer grote ambities. En hij streeft er voortdurend naar om zijn macht te vergroten. En zijn eerste wapenfeit is het neerslaan van de opstand der kennemers. Ik heb daar niks over teruggevonden. Ik weet niet wie de kennemers zijn. Het spijt mij zeer erg. Maar er was een opstand. Punt. En toen niet meer.
Als u het weet, laat ons het weten.
Voilà. En toen niet meer, na hem. Dus, kijk. Ja. En vervolgens wil hij dus wraak nemen op de Friezen. Daar heb ik al over verteld. Daar hebben ze meerdere pogingen toe gedaan. En uiteindelijk is dat gelukt. In 1282. Ja, en er bleef niet veel over van ons Hoogwoud.
Wat was Hoogwoud nu? Ah ja, dat dorp. Ja,
ja dat was het dorp waar de vader achter de haard stak. En dus, ja, dan is dat gelukt. En dan hebben ze de vader meegenomen en begraven waar dat moest begraven worden, volgens hem. Mm-hmm. Ja, dan had hem de smaak een beetje te pakken met Friesland. Ik heb het al gezegd, vanaf een bepaald punt in zijn leven heeft hem zich de heer van Friesland genoemd. Hij heeft meerdere pogingen gedaan om dus Friesland verder in te nemen. Dat is niet gelukt. Allee, voor een stukje, het westen, een beetje. En op het einde van zijn tweede veldtocht daar, ja, ook pech met weren. Allee, er zijn van allerlei factoren.
Pech met weer.
Ja, onder andere ook pech. Ik denk dat er echt letterlijk stond pech met het weer.
Ja, dat is ook wel, hè. En dat zelfs in de Tweede Wereldoorlog en zo,
ja,
was dat ook pech met weer.
Redelijk bepalend. Ja, ik denk de helft pech met weer en de andere helft fout aangepakt of zo. Of aan de bevolking toch niet content of zo. Ja. Werkt toch tegen. Ik zeg het, ik ga even door korter de bocht. Hè, maar...
Zoals we steeds doen.
Voilà. We blijven in thema. Dus Floris de Vijfde, veel moeite dus gedaan om Friesland in te nemen. Semi-half. Kwartje gelukt. Hij heeft uiteindelijk, denk ik wel, in de Tweede Veldtocht een bruggenhoofd. Ik heb moeten opzoeken wat dat is. Dat is een militaire vesting die het einde van een brug beschermt. Kijk, wat dat wij allemaal niet meer gewoon zijn in de 21ste eeuw.
Inderdaad.
En dat heeft hem wel kunnen inwinnen, maar dan denk ik, ja, dat is wel geen heel land, hè. Dus om je dan heer van Friesland te noemen. Kijk, dan denk ik dat je complexen hebt op andere vlakken.
Je krijgt mijn vinger en je hoort mijn arm.
En bij Floris de Vijfde, hij heeft heel veel gedaan in Holland, in Holland zelf. Onder andere de eerste vermelding van Amsterdam komt daarin, omdat hem tol daar wilt heffen op de rivier, het IJ. En met Gouda heeft hem ook stadsrechten gegeven. Dus er zijn van alle dingen in Holland zelf ook nog gebeurd natuurlijk. Maar om die mensen een hele leven te vertellen, zoals al gezegd, ja, we hebben geen halve dag hier. U ook niet, denk ik, beste luisteraar. Dus ik ga even verder naar de belangrijkste dingen van zijn leven. Die belangrijk waren in zijn leven was de kwestie met de Schotse troon. Dan zijn we eigenlijk al na de oprichting van de Kinderdijkse waterschappen. Want via Floris zijn bid overgrootmoeder. We hebben het al in afleveringen gezegd. Heel Europa is geconnecteerd met volledige stambomen. Dus zijn bid overgrootmoeder, Ada van Schotland. Mooie naam. Die is geboren circa 1145, gestorven 1204. Was de prinses van Schotland en gravin van Holland. Wederom door getrouwd te zijn met enzovoort. Anders kan dat ook niet, want Floris kan anders geen familie zijn. Zij was dus de dochter van de voortijdig overleden kroonprins Hendrik van Schotland. En ja, dus Hendrik van Schotland overlijdt. Dan is dan de volgende. En op een gegeven punt in de tijd van Floris wilt hem dus eigenlijk gebruik maken van die connectie. In 1286 is de koning Alexander III van Schotland overleden. Op dat moment dacht Floris, ja, hier met al mijn ambities, ik moet hier iets mee doen. Dus hij heeft zich volledig opgeworpen als Schots troonpretendent, dat hij dus in aanmerking kwam voor die troon. Natuurlijk, hij was echt niet de enige, zoals gezegd, Europa volledig verbonden door stambomen. Er waren nog 13 anderen.
13, amai.
Waaronder natuurlijk, en in die kwestie ga ik niet te hard doorgaan, want dat is helemaal ingewikkeld. Eduard I van Engeland, ja, hoe kon het ook anders? Schotland en Engeland zitten al eeuwig in... Ik wil u hebben, en nee, wij willen dat niet. En jawel, toch wel. En het is toch gebeurd. En ik wil hier toch niet bij zijn. Maar we vinden het eigenlijk eens weg. Ah, ik vind het toch terug heel erg, enzovoort, enzovoort. Zeer simplistisch gezegd. Maar dus onder andere Eduard I van Engeland zat daar ook tussen. En op 10 mei in dat jaar is hem toch naar daar gegaan. Hij dacht toch dat dat ging lukken. Dat is uiteraard totaal niet gelukt. Hij is als eerste heeft toen die verdediging kunnen doen, waarom dat hij recht daarop had. En Eduard I heeft er uiteraard een stokje voor gestoken. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat dat... Ja, dat is ook niet over één dag gegaan. Dat heeft maanden geduurd. En Eduard I heeft ervoor gezorgd dat toch Schotland tijdelijk onder zijn beheer is gekomen. En ook niet volledig, want ja, de Schotten... Maar die heeft wel tijdelijk en gedeeltelijk even het bestuur van Schotland overgenomen. Tot uiteindelijk in 1292 John Balliol, en dat is geschreven B-A-L-L-I-O-L, aangewezen als koning van Schotland. Nogmaals, op die geschiedenis ga ik nu niet verder in. Dat heeft ook niet lang geduurd. En Floris heeft dus die troon aan zijn neus zien voorbij gaan. Maar hij had dus wel echt een semi-goede relatie met Eduard I van Engeland, door die connectie daar ergens toch met... Ja, het Britse eiland. Jij heeft die ook willen gebruiken bij onder andere in Zeeland de Westerschelde. Dat was een grondgebied dat hij wou inlijven. Op dat moment had hem dat niet.
De Westerschelde.
Ja, ze noemen dat toen de Westerschelde. Ik denk inderdaad de Westerschelde en waar de Schelde in de zee komt. En hij wou dat ook hebben en dan heeft hem op verschillende manieren dat geprobeerd. Hij heeft onder andere dus die steun van Eduard I dan toch maar proberen te gebruiken om dan te overtuigen dat dat gebied eigenlijk van hem is. Dat deed dan op den duur niet goed gelukt. En hier komen we weer met onze conflict tussen de Engelsen en de Fransen. Hoe lang dat ertussen zit, overal. Dat lukte niet met Eduard I. En dan uiteindelijk is hij naar de Fransen gewandeld. Om dat daar dan te proberen. En uiteindelijk heeft hem dat dan... Ja, is dat dan echt gelukt of niet? Dat laat ik een beetje in het midden. Ze zeggen gewoon dat hem uiteindelijk Holland, hetgeen dat wij nu kennen van die twee provinciën, heeft dat weten te vergroten. En het huidige deel van de buitengrenzen van Noord- en Zuid-Holland is toen vastgesteld. Dus met al zijn heen en weer getrek bij alle vorsten die niet daar woonden, is dat dan toch gelukt. Met meerdere slagen ook er nog tussen. En dan kom ik eigenlijk op het einde waar het fout ging voor Floris. Want dus zijn Engelse bondgenoot Eduard I heeft hem met van alles geholpen. En hij hem ook natuurlijk. Want, en hij heeft eigenlijk in een conflict over de wolhandel Eduard I aan de kant gezet als gunsteling of bondgenoot. Want het... Dat staat er niet bij waarom of hoe, maar er is iets fout gelopen in de communicatie daar. En hij heeft zich dan, tot grote ergernis van Eduard I, zoals gezegd, altijd oorlog, naar de Franse koning Philip IV gewend, om dan daar gunsten te krijgen, om daar dan bondgenoot mee te worden. Dus de Engelse koning dacht, ja, maar nee, vent, nee. Ik ben hier echt wel niet mee akkoord. En dat gaat ook niet rechtstreeks natuurlijk, hè, mensen. Wat doet die een Engelse koning? Die weet van een paar ontevreden edelen in Nederland en in de Hollandse kringen. En die heeft hij eigenlijk aangezet, slash gevraagd, om Floris gevangen te nemen. En die edelen waren Gijsbrecht van Amstel, Herman de Zesde van Woederen, Willem van Zaanden, Arend van Benschop, Gerard van Kraaienhorst, Willem van Teylingen en Gerard van Velsen. Dus die edele namen Floris gevangen tijdens een valkenjacht. En volgens sommige geschiedschrijvers is dat bij de Egelshoek. Dat is een buurtschap bij Hilversum in Noord-Holland. Dat is gewoon een klein gehucht.
Mm-hmm.
Ja, die hebben hem dus gevangen genomen. Het enige waar ze niet veel rekening mee hebben gehouden... Ja, Floris was populair bij zijn volk. Dus dat volk, al heel snel is dat geweten geweest. Ja, met hoeveel zijn ze? Als je dan met 7 iemand de grootste graaf van je provincie gevangen neemt... Ja, dat blijft niet onopgemerkt natuurlijk. Dat is heel snel geweten geweest. En mensen waren daar echt niet content mee. En er ontwikkelden zich al heel snel plannen om die dus te gaan bevrijden. Maar echt van het volk zelf. Dus niet gewoon mijn garde komt dat doen. Nee. En dus de gevangen Floris bevond zich samen met de edelen in het Muidersslot. Op de fatale dag van... De foute dag van Floris. Ja, de enige die daar niet bij waren zijn Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woederen. Die zijn al gevlucht naar Brabant, dus naar onze streek. En dus op 27 juni 1296 verlieten die edelen met hun gevangenen het Muiderslot. En er zaten ook enkele schildknapen bij die als verkenner naar voren gingen. En ze kwamen bij de Hakelaarsbrug te Muidenberg. Een groep Gooilanders uit Naarden tegen. En die hebben geëist om dus Floris in levende lijven over te geven. Ja, die gewoon komen opeisen van geeft die het terug. En hierop is Herman van Velsen... helemaal teruggereden op zijn paard. En heeft zijn zwaard getrokken. En hij heeft Floris gedood. Of en af zijn paard. Want dat is ook niet... Ja, is niet proper verlopen. Floris was weerloos. Zijn handen en voeten waren gebonden. En zijn vingers waren gekloofd en gespleten. Dus die mens kon echt niks doen.
Oh.
En Van Helsen heeft zijn zwaard getrokken. Dat paard waar dat Floris op zat. Ja, als je dat ziet afkomen, je blijft niet staan. Hè? Dus dat paard is gesteigerd. Floris is er afgevallen. Maar in die beweging heeft hij ook met zijn zwaard gehakt. De handen er knal af.
Dat was... Floris?
Ja, de handen van Floris waren eraf. Floris is gevallen. Van Helsen is... blijven steken. Het waren in totaal 22 steken.
Oh, my.
En is dan gewoon gevlucht, met heel het gevolg. En dan hebben de Gooilanders hem gevonden. En ja, ze hebben hem denk ik nog juist verplaatst naar een Fort Florisberg. Een beetje buiten dus die Muidenberg, waar dat ze op dat moment waren.
Yeah.
Die is gewoon bezweken aan die verwondingen.
Ja,
dan hebben ze hem gebalsemd. Zijn lijk is eigenlijk eerst door de Gooi... landers of de mensen die er ondertussen rond waren, per schip naar Alkmaar gebracht en daar in de oude kerk ondergebracht. En werd daar onder een zerk begraven. En zijn zoon, Jan de Eerste, is dan zijn stoffelijk overschot in 1297, na de slag van Vronen, naar de abdij van Rijnsburg gebracht. Hè. Dus in die abdij is dan zijn uiteindelijke graf gekomen. Maar dan spreek ik nu over 300 jaar later, die abdij is er niet meer. Dus in 1574 is die verwoest. Dus dat wil zeggen, ja, zijn graf, je kunt dat nu niet meer bezoeken. Het enige dat je nog kunt bezoeken is die zerk in Alkmaar. Want ze hebben daar ook een nieuwe kerk gebouwd, maar dat hebben ze toch behouden. Dus. En de mensen die hem vermoord hebben, Gerard van Helsen... die hebben ze gepakt, gemarteld en is ter dood veroordeeld. En veel anderen hebben eigenlijk gewoon zijn verbannen. En die hebben heel hun leven elders geleefd. En dan nog een paar kleine dingen gewoon om het stukje van Floris af te sluiten. Hij liet eigenlijk maar één minderjarige zoon achter, Jan de Eerste van Holland. Hij heeft in totaal 11 kinderen met zijn vrouw gehad. Die zijn allemaal heel jong gestorven. Eén zus die heeft iets langer geleefd, want die is verloofd ook geweest. Ook niet precies ouder dan 12 jaar geworden, want dat was ook gewoon verloofd en nooit getrouwd. En dat was ook klaar.
Ja.
En hij heeft hem ook nog 6 buitenechtelijke kinderen gehad, waar er wel 2 van hebben doorgeleefd. Maar ja, die hadden geen aanspraak op Holland. En dan uiteindelijk via heel het stamboom gebeuren, is het graafschap van Holland bij de graaf van Henegouwen gekomen. En was het eigenlijk onder de Henegouwse heren dat Holland een tijdje bestuurd werd. En hij was dus heel populair bij het volk. En hij wordt ondanks al die... Ik heb over veel oorlogen eigenlijk gesproken. Wordt hij toch gezien als een vreedzame priool. Dat een vreedzame regering was. Dus misschien was dat ook niet constant natuurlijk, die slagen. En was dat eerder politiek ook. En hij is ook heel bekend dus voor de inpoldering van de Hollandse wateren. En hij de eerste is die dat bevel heeft gegeven om dat echt structureel aan te pakken.
Mm-hmm. En misschien omwille daarvan werd hem ook zo vreedzaam bezien.
Ja, want uiteindelijk, mensen zijn overgeleverd aan weer en wind.
Ja, en met dat hem dat zo democratisch heeft in orde gebracht, Ik las ook wel dat ze op basis daarvan is zo de Hollandse democratie, of de Nederlandse nu, democratie uitgebouwd. Dus misschien...
Ja, dat is wel.
Als dat uw erfenis is, dan...
Want hij nam ook heel veel beslissingen ter behartiging van de boeren. En eigenlijk ten koste van de adel. Dus hij zal niet zo populair zijn geweest bij de adel, maar wel bij zijn volk.
Wat was weer zijn bijnaam van het volk?
De Kerelengod. God van de kerels of God van de gewone man.
Ja.
Dus die Floris de Vijfde, zoals we zijn levensverhaal nu hebben gehoord, heeft ergens in de loop van zijn leven opdracht gegeven om de waterschappen te bouwen. Ik vermeldde eerder dat die waterschappen toen nog geen molens waren, maar toen waren dat weteringen en sloten. En er waren dus drie waarden, die dat dus Alblasserwaard, Overwaard en Nederwaard heten. Dat is nu waterschap Rivierenland. En die voerden eigenlijk het water af naar Kinderdijk. Om terug te starten met het verhaal van Kinderdijk, had ik de legende van Kinderdijk gevonden.
Oh, tof.
Ja, en de legende verklaart de naam van Kinderdijk. Het is wel... Het is een erg verhaal. Nu, of dat waar is of niet, deels zal het wel waar zijn, want het gaat over de Sint-Elisabeths-vloed. En waarschijnlijk heeft die Sint-Elisabeths-vloed zelf wel, is die er waarschijnlijk wel geweest. En dat was in 1421. Ze probeerden dus die weteringen en sloten aan te maken. Maar toch, dat water bleef en bleef en bleef komen. En die veenbodem daalde. Die veenbodem daalde wel langzaam, maar die rivierpeil bleef stijgen. Waardoor dat je dus telkens eigenlijk meer water moet wegkrijgen. Dus dat water wegkrijgen werd moeilijker en moeilijker. En in 1421 was er een stormachtige novembernacht. En dan was er de beruchte Sint-Elisabethse vloed. En die heeft de slecht onderhouden dijken weggespoeld. Ja, en die dijken beschermden de polder. En hierdoor zijn er duizenden, volgens de legende, duizenden mensen verdronken. Het fijne aan die legende is, er was een wiegje mijn kind en dat werd in balans gehouden door een kat, stond er in mijn opzoekwerk. En doordat dat kindje is blijven leven, door die kat, is het Kinderdijk geworden. Maar dus vandaar Kinderdijk. De molens, die zijn, zoals ik eerder zei, een heel aantal jaren later gebouwd. Die zijn in 1738 en in 1740 gebouwd. De molens van Nederwaard zijn in 1738 gebouwd en die hebben een stenen romp. De molens van Overwaard zijn in 1740 gebouwd en die zijn riet gedekt. Als ik het juist begrijp, die hebben van boven een rieten dak. En die Sint-Elisabethse vloed, zoals ik eerder uitlegde voor de legende, dat was wel degelijk een ramp. En die zorgde er ook voor dat de bodemdaling zich verder zette. Dus de bodem in de polder werd maar lager en lager. Waardoor het er dus meer kracht nodig was om dat water van die polders in de rivieren te... En vandaar dus molens. Die zijn dus veel krachtiger dan die weteringen en die grachten. Dan zijn molens wel een stuk sterker. En dus over de jaren 1738, 1740... zijn er dus in totaal 20 molens gebouwd, er staan er nu nog 19. In 1868 werden er na de uitvinding van de stoommachine stoommolens bijgebouwd. En vanaf 1924 is het elektrisch aangedreven geworden.
Oh, wow.
Dus die molens hebben nu niet meer heel veel functie, maar is er heel veel elektrisch aangedreven. Opnieuw, in Wereldoorlog 2 eisten de Duitsers alle benzine op. Dat was Nederland niet meer onafhankelijk en leidde dus ook onder het bewind van de Duitsers. Waardoor het er opnieuw nood was aan die windkracht van die molens. Dus opnieuw hebben die molens dan eigenlijk ervoor gezorgd dat die polder droog bleef, of zo goed als droog. En ook op dit moment blijven die molens gebruiksklaar voor het geval dat er geen stroom is. Om
oh, dat is zot.
Die, ja.
Cool!
Om heel die bemaling betekent dus dat water wegdrijven, om heel het waterschap aan te drijven, zijn die molens er nu nog steeds, dus die blijven gebruiksklaar om dat water weg. In 1995 is er een vijzelschroef gezet om de stoomgemalen te vervangen. Ik sprak eerder na de uitvinding van de stoommachine waren er stoommolens, maar in 1995 is er dan ook elektrisch aangedreven een vijzelschroef geïnstalleerd. En een vijzelschroef wordt ook wel, het is een variant van de schroef van Archimedes, voor de mensen dat dat iets zegt. Een vijzelschroef is eigenlijk, stelt u een vijs voor en maakt die gewoon keigroot. Een diameter van zeker een meter, anderhalve meter.
Oh, wauw, oké. Okay, ja.
Die platen die daar dan rond zitten, die kunnen dat water opnemen. En er zijn wel plekken ook, of soort van sluizen of andere... Er zijn nog wel andere waterschappen die zo'n systeem gebruiken, zo'n vijzelschroef. En die vervangen dus die stoomgemalen. En dat is geïnstalleerd in 1995. En sinds 1997 zijn nu molens, die 19 molens, deel van het UNESCO Werelderfgoed. En blijkbaar, ik heb nog twee weetjes. Eén gaat over de familie Hoek. En de familie Hoek is blijkbaar eigenaar van verschillende molens, of gebruiken verschillende molens, sinds 1740.
Wauw, oké. Okay, ja.
En in 1941 hadden 10 van de 20 molens een hoek als eigenaar. Of als molenaar, eerder. Aan de andere kant, poldermolenaar was geen dikbetaald beroep. En
heel, nee, dat vraag ik me steeds, af. Ja.
Net omdat, zoals we helemaal aan het begin zeiden...
Die hebben geen graan om te verkopen,
nee,
zelf.
Nee, die hebben geen gewin. Geen winst van hetgeen dat ze daar vermalen. Dus heel veel zijn er nog daarnaast, ja, leerkracht of bakker of zo. Die windmolens met een waterrad, dus die windmolens die drijven dat waterrad aan, het water drijft dat niet aan, die hebben een overbrengingsverhouding 1:1.5. Dus als de wieken één keer rondgaan, gaat dat waterrad een halve keer rond. Dus de wieken moeten twee keer rondgaan om het waterrad één keer volledig rond te laten. En dus met die omwentelingen, ook wel enden genoemd, als een molen sneller draait dan 90 tot 100 enden, dus een end is een wiek, dus als die telkens weer op dezelfde plek komt, is dat een end, wordt water over de kop van het schiprad gegooid. Dus dan gaat dat eigenlijk te snel. Dus als er te veel wind is, dan wordt dat water eigenlijk gewoon in het rond gegooid.
Maar
en dan
niet...
vliegt dat van dat rad terug waar dat het was. Eigenlijk was geschept. Ja, dus dat heeft dan geen nut natuurlijk. Dan is dat echt letterlijk dweilen met de kraan open.
Ja.
En dat wordt uitgedrukt eigenlijk in het spreekwoord water over de balk gooien. De molen met een vlucht van ongeveer 27 meter, dus een vlucht is de hele molenrondgang van 27 meter, kan bij 90 tot 100 enden, dus net voordat het water over, over de balk wordt gegooid, kunnen die ongeveer 60 tot 70 kubieke meter per minuut een meter hoog opvoeren.
Dat is stevig.
Ja, dus eens dat, als dat werkt zoals het hoort en het gooit niet het water terug waar het vandaan kwam, gaat dat wel effectief vooruit.
Oké, dat is wel... Oké, dat is meer dan ik had verwacht.
Goed. Ja, voilà. En zo zijn er dus nog systemen, dus zo'n molengang. Dus kinderdijk is een molengang. Dus zijn er nog systemen die dat dan bijvoorbeeld trapsgewijs nog meer molens achter elkaar zetten. Ik denk dat 4 precies wel het maximum is. En dus tot telkens een klein beetje hoger bemalen. Dat waren de kinderdijkse molens.
Fascinerend, hè?
Ja. In Nederland zijn er ongeveer om en bij de 1200 molens, waarvan 19 dus in kinderdijk staan. Ik heb wel wat jargon moeten bijleren. Maar ik vond het interessant.
Ja, het is.
Floor, het is aan u.
Goed, hier komt ie. Floor is de vijfde, de held van het volk. Maar de rest van zijn leven één donderwolk. Zijn vader stierf jong en zijn as werd bewaard zonder respect in een open haard. Op 12 jaar al graaf, veel verantwoordelijkheid. De rest van zijn leven was één grote strijd. En vlot liep dat niet. Zijn kinderen stierven jong. Tot ieders verdriet werd hij opgesloten. Maar bevrijd te paard? Maar was het dat waard? Want hij werd aangevallen. Handen afgehakt. Die waren gebonden. En even nadien stierf hij aan zijn wonden. De man die het volk een stem heeft gegeven. En waterschappen maakte. Liet op 42 jaar het leven. Dat was het treurige lot van de kerele god.
We hopen dat u heeft genoten van aflevering 3 van seizoen 2. Wij vonden het alvast heel interessant en we hopen u volgende keer terug te mogen entertainen met een aantal onderwerpen.
Yes, en als je ons wil volgen, kan dat op Instagram, @monumentaalpodcast. En als er iets is dat je ons zou willen laten weten, kan dat @monumentaalpodcast@gmail.com. Tot de volgende.
Tot ziens.
Bye.
Doei.